If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Het is nog steeds oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, dat denk ik niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik nog steeds zeker. In Voordat de bom valt, hou ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dag allemaal. Ik kwam net terug uit Oekraïne naar een lange en heftige reis van 2 weken. Waarover een andere keer vast wel meer. En vrijdag had ik in mijn hoofd om eens even uit te rusten. Mijn dochter had ook een vrije dag, dus we stonden samen muffins te bakken. En juist toen kreeg ik het bericht binnen over de dood van Alexei Navalny. En even later zag ik ook de speech van zijn vrouw, Julia Navalnaya, op de München Veiligheidsconferentie. Die beelden heb je vast ook wel gezien. En ja, die dood van Navalny voelde echt als een soort stomp in mijn maag. Allereerst natuurlijk groot verdriet om de dood van Navalny zelf. Maar ook verdriet over de toekomst van Rusland, die er volgens mij nu nog donkerder uitziet. Daar praat ik zo over verder met Kristina Petrasova van Free Russia. Maar eerst praat ik jullie natuurlijk bij over de oorlog in Oekraïne. Want ja, dat kan misschien een van de redenen zijn waarom Navalny juist nu is vermoord. Want dat vraag ik me nog steeds af. Misschien is dat om aandacht af te leiden van het front, waar de wapensteun aan Oekraïne acuut en cruciaal is. Daar gaan we het zo over hebben. En dat gunnen we natuurlijk niet, die smerige gifmenger op het Kremlin. Dus dit is wat er gebeurde in week 50, 51 en 52 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, we gaan alweer het derde jaar van de oorlog in. En ja, eerlijk gezegd, het ziet er niet goed uit voor Oekraïne. Na een lange strijd hebben de Russen de stad Avdiivka veroverd. Of ja, eerlijk gezegd de ruïnes van Avdiivka. Want zoals gebruikelijk is die overwinning niet te danken aan gewiekste manoeuvres langs de flanken, maar gewoon ja, beuken door het midden. Gesteund door hordes kamikaze drones en eindeloze salvo's granaten. En je ziet die Russen niet alleen bij Avdiivka. Het is eigenlijk druk op het hele front. In de buurt van Liman en Kupiansk, ten noorden van Avdiivka, daar zouden 110.000 Russische soldaten zijn verzameld. In Vugledar, ten zuiden, daar staan nog eens 40.000 soldaten. Robotine, in het zuidwesten van Oekraïne, staat ook onder druk. En dat is, ja, kan je misschien wel herinneren, dat is de enige plek die de Oekraïners deze zomer hebben veroverd op de Russen. Dus ja, een verlies van Robotine, dat zou niet alleen militair, maar ook politieke nederlaag zijn. En die druk van die Russen die houdt verband met wapentekorten aan de Oekraïnse zijde. Er is daar vooral een tekort aan luchtverdediging en vooral artillerie. Ja, dat komt door de terugval van de Amerikaanse wapensteun. En dat is nu dus echt merkbaar ja, op het slagveld. En Europa kan dat gat niet acuut vullen. Het zijn natuurlijk allemaal hele mooie voornemens over het opvoeren van de wapenproductie. Maar ja, daar heeft een soldaat in loopgraaf bij pak een beet Bachmoed niet zoveel aan nu. De Deense premier Mette Frederiksen, die snapt het. Want Denemarken stuurt zijn volledige artillerievoorraad naar Oekraïne. Laten we even luisteren.
But if you ask the Ukrainians, they are asking us for ammunition now. Artillery now. From the Danish side, we decided to donate our entire artillery.
Nou, ik hoop dat andere Europese landen zullen volgen natuurlijk. Ik hoop ook dat nieuwe verdedigingslinies van de Oekraïners sterk genoeg zijn om de Russen te stoppen. Anders ja, komen steden als Liman en Kramatorsk en misschien zelfs Izium in de gevarenzone. Dit allemaal op het moment dat de Oekraïners een nieuwe opperbevelhebber hebben. Die immens populaire Zaluzhny die heeft plaatsgemaakt voor Oleksandr Sirski. Die staat een beetje bekend als een harde militair. Hij was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor die lange strijd bij Bachmoed vorig jaar. Veel Oekraïners die vonden toen dat de stad echt nodeloos lang was verdedigd ten koste van duizenden jonge Oekraïnse mannen die daar het leven hebben gelaten. Toen ik in Oekraïne was, hoorde ik vooral veel kritiek van burgers op die Syrski. Maar als ik het aan militairen vroeg, dan haalden ze gewoon hun schouders op. En ze zeiden, ja, maakt me eigenlijk gewoon niet zoveel uit, want ik volg gewoon een bevel. Hoe dan ook, de komende weken worden denk ik heel erg spannend aan het front. Dan gaan we nu door naar de Russische media. Ja, het sneuje klootzakje uit Kremlin was op het moment dat de dood van Navalny bekend werd gemaakt op bezoek in een fabriek in Chelyabinsk. Ja, er werd natuurlijk een heel beeld geschetst van een flitsende fabriek in een flitsende stad. Terwijl, ja, Chelyabinsk is gewoon een hele gore industriestad in de Oeral. Waar bijvoorbeeld vorige week nog iemand om het leven kwam door een reusachtige ijspegel. Die was door gebrek aan onderhoud van de flat gevallen, op iemands hoofd dus. Ook trouwens vorige week in Chelyabinsk, twee treinen die knalden daar op elkaar. Wat bleek nou? Beide machinisten waren dronken. Maar goed, terwijl die Poetin zijn land te gronden brengt, zat hij ongebruikelijk opgetogen in die fabriekshal. Heel erg kleinzielig te glunderen. Maar natuurlijk zei hij geen woord over Navalny. De naam Navalny heeft Poetin zelfs nog nooit hardop gezegd. Zo bang is hij voor die man. Ja, of was hij voor die man? Op de Russische socials ging het Kremlin zoals verwacht vol op het desinformatieorgel. Prima Scrabble woord dit, al is het misschien wel geen echt woord. Was mijn vader ook het heel goed in bij Scrabble. Ging hij hele lange woorden leggen, waarvan ze, ja, die eigenlijk aannemelijk waren dat ze bestonden, maar dat was dan niet zo. Enfin, ik dwaal af. Het belangrijkste doel van die desinfo is zoals gebruikelijk om verwarring te zaaien. Eigenlijk zoveel mogelijk theorieën de lucht in te gooien, zodat niemand meer weet wat hij moet geloven. Want ene moment ging Navalny dood aan trombose, en een ander moment ging hij dood aan het sudden death syndrome. Dat is echt geen grap. Dit is denk ik ook een term waar Navalny een hele leuke sarcastische grap over had kunnen maken. Maar ja, Navalny is dus dood. Weer een andere versie was dat natuurlijk de CIA erachter zat. Ja, want die hebben echt een heel groot belang bij om de belangrijkste Russische oppositieleider te vermoorden. Dat is natuurlijk volkomen logisch dat de CIA erachter zit. Nou ja, dit alles in ieder geval om de Russen van de waarheid te houden. Want ja, intussen doet het Kremlin er alles aan dat wij nooit achter die waarheid kunnen komen. Vanochtend zijn de moeder van Navalny en zijn advocaten aangekomen in het strafkamp. Zij probeerden het mortuarium binnen te komen, maar ze werden naar buiten geduwd. En de Russische site Mediazona intussen die meldt dat op de nacht van vrijdag op zaterdag er een konvooi was vertrokken uit dat strafkamp richting de stad Labidnangi. Die route ging trouwens over een zimnik. Dat zijn winterwegen, dat zijn vaak bevroren rivieren. Die rivieren worden dan, dat ijs wordt dan zo dik in de winter dat er gewoon auto's overheen kunnen rijden en zelfs vrachtwagens. Het is gewoon ook echt een weg met afslagen en alles. In ieder geval, Mediazona die had beelden gekregen van openbaar toegankelijke webcams langs deze zimnik. En daar was dus gewoon een konvooi te zien. Waarschijnlijk met het lichaam van Navalny erin. Dus ja, de kans is groot dat zijn lichaam gewoon verdwijnt. Of in ieder geval wordt zijn lichaam zo grondig schoongemaakt dat een fatsoenlijke autopsie onmogelijk is.
Alexei Navalny, который нам, россиянам, говорил о свободе. И который нам, они хорошо говорили. Напоминал, что мы можем все стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы – это фанатизм, кондовый фанатизм, что труд без свободы – это рабство.
Ja, je hoort hier Yuri Shevchuk van de legendarische band DDT, een band die nog stamt uit de Sovjet-tijd. Hij is aan het woord hier zondagavond tijdens een concert in de stad Almaty in Kazachstan. En die Shevchuk die zegt, Navalny herinnert ons eraan dat we allemaal vrij kunnen zijn. Navalny zei, geloof zonder vrijheid is fanatisme. Werk zonder vrijheid is slavernij. Zonder vrijheid is er niks. En die Shevchuk die heeft al vaker kritiek gehad op het Kremlin. Ook vanaf een podium een keertje in Rusland, ook over de oorlog in Oekraïne. Toen kwam hij er nog met een boete vanaf. Ja, want ja, het is een megaster, dus die durft het Kremlin niet aan te pakken. Maar ja, na de moord op Navalny hou ik echt mijn hart vast voor hem. Wil je nou meer weten over de dood van Navalny en de nasleep? Ik zet nog wat interessante artikelen in de show notes. Eentje daarvan is in het Russisch, dus dan moet je even op de vertaalknop drukken. Er zit ook een stuk bij van Politico, geschreven door Eva Hartog. Die was hier al eens eerder te gast. Zij beargumenteert eigenlijk dat met de dood van Navalny eigenlijk het laatste sprankje hoop is verdwenen. Ook de hoop op een democratie in Rusland. Supergezellig, Eva. Maar ja, ik vrees wel dat ze gelijk heeft. Oké, en dan nog even dit. Ja, ik belandde ooit voor opnames in de zomerdacha van Stalin. Dat was eigenlijk een heel erg bescheiden huisje. Zijn bed stond er ook nog. Dat was echt een heel klein en ongezellig eenpersoonsbed. Het was ook een heel kort bed. Want ja, ik mocht erin liggen, maar ik paste er helemaal niet in. Stalin was nogal een kleine man. Die dacha had grappig genoeg trouwens helemaal geen keuken. Want fun fact, Stalin die hield niet van kookluchtjes. Dus die dacha die lag aan een prachtig meer. Maar de keuken lag dan aan de overkant van het meer. Want vanwege die kookluchtjes dus. Dus dan roeide er iemand elke avond met een pannetje met borstje naar de overkant. Om het aan Stalin te brengen. Prachtig baantje. En Stalin was natuurlijk een brute dictator met miljoenen doden op zijn geweten. Die heeft misdaden gepleegd die absoluut onvergeeflijk zijn. Maar op zijn minst had Stalin een ideaal waar hij voor streed, namelijk het communisme. En nam hij ook genoegen met een bescheiden dacha en dit hele treurige eenpersoonsbed. Dit is natuurlijk helemaal in tegenstelling tot Poetin, die alleen maar aan de macht is om zichzelf en zijn vriendjes te verrijken. En dit is precies waar Navalny tegen streed. En dit is dus ook wat hij met de dood moest bekopen. En in mijn nieuw boek Spullen brengen heb ik een passage gewijd aan Navalny. En die zou ik graag met jullie willen delen. Poetin heeft een villa aan de Zwarte Zee ter waarde van 1 miljard euro. En een superjacht, genaamd Scheherazade, met aan boord onder meer een mini-onderzeeër en een zwembad waar een dansvloer overheen kan rollen. Zijn billen veegt Poetin daar af met wc-papier van een massief gouden toiletrolhouder. Eventuele remsporen veegt hij weg met een toiletborstel met gouden handgreep. Dat is de reden waarom Alexei Navalny voor Poetin staatsvijand nummer 1 is. Met zijn organisatie FBK probeert hij de partij van Poetin, die hij omschrijft als de partij van boeven en dieven, te ontmaskeren. Dankzij die FBK lekte beelden naar buiten van het interieur van de Scheherazade en keken er 127 miljoen Russen naar de YouTube-video over Poetins kitschpaleis aan de Zwarte Zee. Daarom is Navalny vergiftigd. Daarom ligt hij nu weg te rotten in een cel. Omdat hij liet zien dat er miljarden verdwenen. Miljarden die in een normaal land uitgegeven zouden kunnen worden aan fatsoenlijke gezondheidszorg, werkende riolering en normale wegen. Olie, gas, mineralen, hout, slimme mensen. Rusland heeft alles om een welvarend en prachtig land te worden. In plaats daarvan hebben veel Russen nog steeds een scheidhuisje op het erf. Moet je contant afrekenen als je een ambulance nodig hebt. En geldt nog steeds het Russische gezegde: in Rusland heb je geen wegen, alleen maar richtingen. Hun eigen waarde halen ze niet uit het opbouwen van een goed en functionerend en welvarend land, maar uit het binnenvallen van andere landen. Tienduizenden jonge Russen, die zonnepaneellegger, ziekenhuisbroeder of programmeur hadden kunnen worden, kwamen alleen al in januari 2023 om bij één stompzinnige aanval, rennend uit een loopgraaf in Bachmoed. Al wekenlang vechtend om een fucking benzinepomp, neergemaaid door een Oekraïense mitrailleur. Bij mij aan de telefoon is Christina Petrasova. Hoi Christina.
Hallo, hallo Jelle.
Christina is eerder te gast geweest in deze podcast. Ze is betrokken bij Free Russia. Dat is een grassroots organisatie die strijdt voor een democratisch Rusland. Allereerst, Christina, hoe gaat het?
Ja, het is een. Het gaat maar door, die verschrikkelijke nieuws uit Rusland. En het zijn dagen vol soort van hele wisselende emoties. Het is natuurlijk verschrikkelijk. In de eerste instantie verschrikkelijk wat er is gebeurd. De moord eigenlijk op Alexei Navalny. Mm-hmm. Dat heeft heel veel mensen uit een. Ja, uit de stad geslagen, zeg maar. Dat was echt een bominslag eigenlijk.
Ja.
Heel veel verdriet. Maar tegelijkertijd heb ik het idee dat mensen, dat er een grote energie is om door te gaan.
Ja, voel je dat?
Ja, Ja, ik zie dat ook gewoon. Okay. Bij de opkomst in verschillende steden in de wereld, maar ook in Rusland.
Ja, nog even over die opkomst, Christina. Want ik hoorde dat jij zaterdag ook aanwezig was bij de demonstratie op de Dam. Dat was zaterdag volgens mij. Ja, vrijdag ook, maar zaterdag ook. Ja. Hoe was dat daar?
Ja, zowel vrijdag als zaterdag. Dus ja, dat was gewoon heel spontaan georganiseerde actie. Vrijdag. En er kwamen ongeveer 1000 mensen op af.
Echt wel veel. Ja.
Ja, dat was echt heel veel. En zaterdag eigenlijk ook zoiets. Om 12:00 middag.
Dus, Oké. En Russen en Nederlanders, mix?
Ja, Russen en Nederlanders. Zaterdag waren er zelfs meer Nederlanders bij aanwezig. En vrijdag waren er ook Nederlanders. Dus er waren er eigenlijk zoveel dat er best wel veel behoefte was om de toespraken die gehouden werden te vertalen. Dus dat hebben we gedaan.
Oké.
Dat viel ook heel erg goed. Daardoor kwamen zaterdag denk ik ook gewoon veel mensen op af. Dus er werden ook toespraken in het Engels gehouden. Dus dat was echt geweldig om te zien dat er zoveel steun is ook vanuit de lokale bevolking eigenlijk. En dat er zoveel Russen die moeite nemen om naar ons toe te komen, naar de meetings.
Ja.
En,
mooi. Hadden jullie dit zelf georganiseerd trouwens ook? Was het door Free Russia georganiseerd?
Ja, dat is dus vrijdag is door Free Russia georganiseerd en zaterdag in samenwerking met een andere organisatie. Twee andere organisaties natuurlijk, de Feminist Anti-War Resistance.
Oh, ja.
En natuurlijk de Team Navalny.
Ja.
Want het team van Navalny heeft in verschillende landen heeft aanhangers die initiatief nemen om dingen te organiseren.
Mm-hmm. Staat er nog iets anders trouwens gepland waar luisteraars van moeten weten?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Er staan een aantal dingen gepland. In ieder geval vanuit ons staat er een expositie gepland van protestkunst, van anti-oorlogkunst. Die begint op 23 februari in Amsterdam bij Vrijpaleis.
Okay.
Die duurt tot 25e. En 25e hebben we ook een protestactie, een soort vredige protestactie tegen de oorlog gepland op bij het Vredespaleis in Den Haag, om 2:00 middags.
Dat is in verband met dat de oorlog dan al 2 jaar duurt.
Ja, dat is een herdenking van 2 jaar oorlog.
Okay.
Eigenlijk laten zien dat wij nog steeds met heel veel mensen zijn. Ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen.
Okay.
Ook Nederlanders zijn welkom, politici zijn welkom. Wij hebben een bekend persoon uitgenodigd, een Russische bekende journalist en politicus Yevgeny Kisilov.
Oh ja.
Dus die zal er zijn. En we hebben ook een actie waar Navalny ook voor opgeroepen heeft op 17 maart. Dat is de laatste dag van de presidentsverkiezingen in Rusland.
Ja.
En die zullen dan roepen we echt mensen op die tegen Poetin zijn om 12:00 middag naar hun stemlokaal te komen.
Oh ja, die oproep had hij al gedaan inderdaad voor in Rusland. Ja. Hey, eventjes over wat er gebeurde in Rusland nadat hij dood werd bekendgemaakt. Er zijn mensen de straat op gegaan en mensen zijn opgepakt. Voor zoiets simpels als een bloem leggen bij een monument voor herinnering aan politieke gevangenen of de dood van politieke gevangenen. Had jij zelf misschien gehoopt op nog wat grootschaligere demonstraties binnen Rusland?
Ik hoop daar natuurlijk wel elke keer op. En ik vind ook dat wij ook harder moeten optreden. Ook mensen in Rusland. Ik kan echt niet oordelen hoe gevaarlijk het is voor mensen. En hoe... We zijn heel voorzichtig mensen op te roepen. Maar uiteindelijk roepen we mensen wel op om iets te doen. Wat zij kunnen.
Ja.
Moet je doen. En er zijn al meer dan 400 arrestaties geweest de afgelopen paar dagen in Rusland.
Mm-hmm.
Dus dat is... en het gaat ook niet heel zachthandig aan toe, zeg maar. Dat is dus een... mensen zijn aan het overleven. Dus ik heb ook een aantal reportages gezien van onafhankelijke media die in Rusland afgelopen dagen reportage hebben gemaakt.
Ja.
En mensen zijn bang en mensen zijn echt aan het overleven. Want het leven binnen Rusland is helemaal niet zo rooskleurig nu.
Nee.
En ook ondanks de berichten dat de economie bloeit, zogenaamd. Maar het is, mensen hebben het echt heel zwaar. En,
Ik worstel hier ook mee, hoor, Christina. Want ik snap ook dat het gewoon ontzettend gevaarlijk is om de straat op te gaan. En tegelijkertijd denk ik van ja, nu is misschien het moment. Anders komt dat moment er misschien niet meer.
Persoonlijk vind ik, ja, denk ik, maar het is gewoon mijn karakter. Ik denk van ja, whatever of zo. Ik ben zelf nooit bang geweest voor zo'n tegenslag. Ik heb me altijd, altijd ook gedragen van oké, dit voelt voor mij het beste. Dus dan ben ik niet bang voor de gevolgen. Ook al zijn ze niet zo positief. Maar zo werkt niet.
Dat kan je niet verwachten van iedereen, ja. Hey, ik wil nu eventjes vooruitkijken, want ja, voor Poetin is natuurlijk niks beter dan een verdeelde oppositie. Verdeelde Russische oppositie. En volgens mij was Navalny het meest populaire lid van de oppositie, zowel in Rusland als erbuiten. Ja. Denk jij dat iemand hem in die rol kan vervangen?
We hebben net ook gezien dat zijn vrouw, Julia Navalny, zij neemt de stok over. Ja. Zij gaat mee door. Zij heeft een hele vurige, een hele gevoelige, emotionele, maar sterke statement nu gegeven. Mm-hmm. Dus dat is echt fantastisch. Dat was echt een opluchting, vond ik, voor mij.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik dat de andere oppositieleden, die zijn allemaal solidair met Navalny.
Mm-hmm.
Dit is, dus wat Poetin voor elkaar heeft gekregen hiermee, is niet polarisatie, mm-hmm. maar meer eenheid. Mm. In de oppositie zeker.
Maar dan moet er wel iemand die plek van hem innemen. Ik zag inderdaad ook net... Ik zag net ook die beelden inderdaad. Ze zat daar ook echt precies aan het bureau van Navalny. Dus...
Ja, zij neemt zijn plek in nu.
Mm.
Dit is gewoon duidelijk. Zij neemt zijn plek in nu. En we zien al dat bijvoorbeeld in Belarus... zien we ook een vrouw die een plek van haar man heeft ingenomen.
Tikhanovskaya.
Dus dat is eigenlijk de enige mogelijkheid natuurlijk.
Ja.
Het werk van één persoon door voor te zetten. Die nog niet echt een officieel gekozen iemand is. Maar die, Julia was al die jaren, al die 15 jaar, was zij naast hem.
Mm-hmm.
Zij was altijd op alle beelden was hij erbij.
Ja.
Dus het is gewoon heel logisch. En ja, heel goed ook.
Dat zou mooi zijn. Maar toch, hè, want je strijdt natuurlijk al langere tijd voor een democratisch Rusland. Is die kans nu niet toch kleiner geworden met de moord op Navalny?
Ik denk het niet.
En waarom niet?
Ik denk dat... Want wat ik zie in de afgelopen dagen is dat er zoveel steunbetuigingen komen. Dat is echt in de media. Dat is gewoon een zee van steun en samen en met elkaar. En heel idioot, maar misschien een idioot voorbeeld. Maar ons kanaal is in 2 dagen met 400 leden gegroeid.
Mm-hmm.
Ik bedoel, dat is dus mensen komen bij elkaar. Wij hebben samen met 3 organisaties een actie georganiseerd op de Dam, waar meer dan 1000 man bij elkaar kwam.
Ja.
Dus het is juist, denk ik, dat het nu solidariteit en samenwerking meer gaat voortbrengen. We gaan ons focussen op de verkiezingen nu.
Ja.
En ik denk dat in de aanloop van de verkiezingen, naar de verkiezingen, wordt die solidariteit alleen maar meer. Omdat we nu met z'n allen gaan oproepen om 12 uur op 17 maart naar buiten te komen.
Ja.
En dat is het enige moment waarop Russen ongestraft massaal naar buiten kunnen.
Want het idee is dat ze om 12 uur gewoon in de rij gaan staan bij het stemlokaal. Dus ze kunnen niet opgepakt worden, want ze staan er om te stemmen.
Inderdaad.
Dat wordt heel interessant, hoeveel mensen daar... gehoor aan gaan geven. Voor sowieso wordt het een hele interessante periode. Ik vind het in ieder geval fijn om te horen, ja, dat er nog iemand ook wat lichtpuntjes ziet. En ik hoop echt heel erg dat jij dat je gelijk gaat hebben en dat dit moment door gaat zetten.
Nee, opgeven is echt geen optie nu.
Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Christina Petrasova, dankjewel voor de bijdrage. Dit was het voor deze week. Ik krijg net bericht binnen dat Julia Navalnaya, dus die weduwe van Alexei Navalny, weet wie de moord op Navalny heeft gepleegd en dat ze dat ook binnenkort bekend gaat maken. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar natuurlijk. Veel Rusland dit keer in de podcast. Volgende keer hoop ik dat het wat meer over Oekraïne gaat, want ja, daar moeten we de focus op houden natuurlijk. Mijn nieuw boek Spullen brengen ligt intussen in de boekwinkel. Het gaat over een tocht die ik maakte naar Oekraïne om spullen te brengen voor het Oekraïnse leger. Maar gaat even goed over afscheid van mijn oude liefde Rusland. Verder sta ik nog steeds met Ruben in het theater. De tour is uitverkocht, maar er zijn wel nog kaarten te krijgen voor het Zaantheater in Zaandam en Musis in Arnhem. Ik zet natuurlijk een link in de show notes. Ik hou mijn hart vast als ik kijk naar het front. Ik hoop dat de Oekraïners stand kunnen houden. Slava Oekraïne.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.